Marcus 6, dat is het hoofdstuk waaruit we vanmorgen het woord van de Heere lezen en horen. Marcus 6, we lezen de verzen 14 tot en met 29. En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden, en zeide: Johannes die daar doopte is van de doden opgewekt, en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden: hij is Elia. En anderen zeiden: hij is een profeet, of als een van de profeten. Maar als Herodes hoorde, zeide hij: deze is Johannes die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. Want deze Johannes enige uitgezonden hebbende had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes: het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet, want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag van zijn geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn groten en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea, en als de dochter van deze Herodias inkwam en danste, en Herodes en degene die mede aanzaten behaagde, zo zeide de koning tot de dochtertje: eis van mij wat gij ook wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar: zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft van mijn koninkrijk. En zij uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: wat zal ik eisen? En die zeide: het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot de koning heeft het geëist, zeggende: ik wil dat gij mij van nu terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het dochtertje, en het dochtertje gaf het aan haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. Gemeente, nog één keer worden wij bepaald bij een onderdeel uit het leven van Johannes de Doper, en dat is dan tegelijkertijd zijn levenseinde. De tekst vindt u in Marcus 6, de versen 27 en 28. En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het dochtertje. En het dochtertje gaf het aan haar moeder. Weet, een aantal weken geleden stonden we met elkaar stil bij het feit dat Johannes de Doper zijn vrijheid was kwijtgeraakt. Hij was te eerlijk, te persoonlijk, te direct in zijn prediking geweest. En dat nam koning Herodes niet en dat nam nog minder koningin Herodias. En zo kwam Johannes in de gevangenis terecht. Eigenlijk was dat nog niet eens wat Herodias wilde, wat Herodes aanvankelijk ook wilde. Ze wilden beide zijn dood, maar Herodes durfde niet tot het doden van Johannes overgaan, want hij was bang voor het volk. En Herodias kon er niet toe komen om Johannes te doden en te laten doden, want Herodes wilde het niet. Zij blijft er evenwel op zinnen. En ze blijft broeden op een mogelijkheid om toch helemaal van Johannes af te komen. Te meer omdat ze merkt dat, al zit hij dan nu gevangen, Johannes toch invloed blijft uitoefenen op haar man. Op de een of andere manier heeft ze dat wel geweten, in ieder geval gemerkt dat haar man af en toe naar de gevangenis van Johannes toe ging om met hem te spreken. En als hij dan terugkwam, dan kon ze dat wel aan hem merken, dan was hij weer onder invloed van de prediking van Johannes de Doper geraakt. En dat begint ze ook zat te worden. Daar moet een eind aankomen, ten slotte zal ze haar zin krijgen, Johannes moet gedood worden. En als dat dan niet goedschiks kan, dan moet het kwaadschiks. Als het niet door woorden kan, dan moet het maar door listen. En dan moet er maar een gunstige gelegenheid worden afgewacht. En als die zich voordoet, moet die onmiddellijk worden gebruikt. En die gelegenheid komt er als Herodes zijn verjaardag gaat vieren. Waar het vieren van verjaardagen al niet goed voor kan zijn. Er zijn allerlei gasten uitgenodigd voor het feest. Want er moet natuurlijk feest gevierd worden. Als er maar ergens een bepaalde gelegenheid aanleiding kan geven, dan moet er een party gehouden worden. Dat is overal tegenwoordig ook zo, maar dat was vroeger ook zo. En zo was deze verjaardag van Herodes de gelegenheid voor een groot staatsbanket, zou je bijna zeggen, waar allerlei hoogwaardigheidsbekleders worden uitgenodigd. Mensen uit de politiek, mensen uit het leger. En er staat overvloed van eten op tafel en ook van drinken. En de gevolgen laten zich raden. Het is een vrolijke, een uitgelaten boel. Het is een echt mannenfeest. Nou zijn ze eens als mannen onder elkaar. En dat kun je aan hun taal ook wel merken. En dan gaat de deur open. En dan verschijnt er op dat mannenfeest een dochter, de dochter, de pleegdochter van Herodes, de dochter van Herodias uit haar eerste huwelijk. Meisje van een jaar of 16. Maar wat haar lichamelijke ontwikkeling betreft, in ieder geval op die leeftijd al een volwassen vrouw. En zij komt daar in dat gezelschap om het te vermaken. Door te dansen. Ik zal u de details besparen. Maar wie ooit in zijn leven iets gelezen heeft over de manier van feestvieren, zoals dat bij de Romeinen plaatsvond en in het Rijk van de Romeinen, en daar zijn wij op dit moment, want Herodes was ook maar een vazal van Rome. Wie ooit eens gelezen heeft wat voor bacchanaliën daar in die tijd waren, die weet dat het een en al lichtzinnigheid was. En in haar ragdunne kleding, die veel van haar lichaam te zien geeft, danst Salome tot groot vermaak van een halfdronken gezelschap. En dan vergeet Herodes dat zijn geweten wel eens gesproken heeft. Dat hij ook wel eens heel onrustig vanwege dat sprekende geweten geweest is. En dat hij vanwege de stem van zijn geweten ook wel eens niet in slaap kon komen. Maar dat is hij nu in de roes van dat moment helemaal kwijt. Hij is zo verguld met de prestaties van zijn pleegdochter, waar iedereen met open mond naar kijkt, dat hij ondoordacht een groots gebaar maakt. Ze mag van hem vragen wat ze wil. Al zou ze de helft van zijn koninkrijk vragen, dan zal hij het er nog geven. Alsof hij zomaar een koninkrijk weg te geven had. Alsof hij een koninkrijk had. Vazal die hij was. Grootspraak. Dikdoenerij. En meer niet. Maar in zijn half beschonken toestand weet hij amper wat hij zegt. Dus ze mag een verzoek doen. Ze mag een vraag stellen aan haar pleegvader. Maar dan moet ze eerst haar moeder raadplegen. En dat wijst erop dat die twee van tevoren ook al met elkaar gepraat hebben. En dat ze samen gespannen hebben. En dat Herodias kennelijk nu van deze dochter van haar gebruik maakt om haar zin te krijgen. Want als Salome naar haar moeder Herodias gaat en ze vertelt haar wat Herodes heeft gezegd, dan heeft Herodias onmiddellijk het antwoord klaar. Ze hoeft er niet één seconde over te denken. Dit had ze al in haar hoofd. Want nu ziet ze haar kans schoon om eens en voor goed van die lastige stem van Johannes de Doper af te komen. Nu ziet ze de mogelijkheid dat ze hem tot zwijgen kan brengen. En ze zal er nou zeker van zijn dat hij niet meer leeft en dat hij niet meer spreekt. Want ze zal zijn eigen hoofd kunnen zien afgehouwen van zijn lichaam. En daarom zegt ze tegen Salome dat ze maar terug moet gaan. En dat ze tegen de koning moet zeggen dat zij niks anders wil als beloning op haar danswerk dan het hoofd van Johannes. En ze gaat. Je leest nergens dat ze tegen de moeder zegt, wat moeder toch, hoe kan ik dat nou vragen? Ze gaat, zonder aarzeling. En ze brengt haar verzoek over. En ze voegt er zelfs nog wat aan toe. Want als je leest wat zij tegen Herodes zegt, dan is dit erbij gevoegd. Ik wil dat gij mij nu terstond geeft in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Alsof dat hoofd als de laatste gang van het diner moet worden opgediend in de feestzaal. Op een schotel. Hoe kan een kind van 16 jaar zulke dingen vragen? Herodes schrikt hevig. Waar hij op gerekend had, hier niet op. En ineens is hij nuchter ook. Maar wat moet hij nou doen? Hij heeft een belofte gegeven. En niet zomaar. We lazen, hij heeft er zelfs een eed op gedaan. Hij zwoer het. En daar zitten zijn gasten. Die hebben dat allemaal gehoord. Kan hij zijn woord nou terugnemen? Kan hij die eed nou breken? Hij heeft notabene de naam van God erbij gebruikt. Als hij nou zijn woord terugneemt, dan zal hij voor al die gasten voor altijd zijn gezicht verliezen. Ach, Herodes voelt dat hij als het ware in een klem zit. Dit wil hij niet, dit heeft hij nooit gewild. Johannes laten ombrengen en nu zit hij eraan vast, nu kan hij niet anders, want terwille van de eed en terwille van degene die mede aanzitten, moet hij zijn woord wel houden en hij geeft een soldaat de opdracht om als scherprechter naar de cel van Johannes te gaan, om Johannes te onthoofden. En die soldaat gehoorzaamt. Bevel is bevel, nietwaar? En hij treedt de cel binnen. En hij beveelt Johannes neer te knielen. En hij neemt zijn lange zwaard in de hand. En met één slag scheidt hij het hoofd van Johannes van de romp. En dan pakt hij dat op de grond gevallen hoofd bij de haarlokken op. En hij zet het op een schotel en hij gaat ermee terug naar de zaal waar het feest gehouden wordt. En daar loopt hij met die schotel naar Salome en zonder dat dat kind van afschuw terugdeinst en gillend de zaal uitloopt, neemt ze die schotel in ontvangst en met het bebloede hoofd voor zich gaat ze ermee naar haar moeder. En als Herodias dat hoofd van Johannes ziet, dan trekt er een boosaardige grijns over haar gezicht. van die man heb ik nooit meer last. Zijn mond zal nooit meer voor verwarring zorgen. De discipelen van Johannes krijgen bericht van wat er gebeurd is. En ze hebben nog maar één ding te doen. Ze kunnen ook nog maar één ding doen. Ze kunnen het lichaam, het hoofdloze lichaam van hun meester gaan begraven. En ze moeten de droeve gang maken naar het graf waar ze hem moeten achterlaten aan wie ze zo gehecht waren. En dan vertelt Matthäus, die deze geschiedenis in het kort ook beschrijft, dan vertelt Matthäus in hoofdstuk 14 er nog wat bij, wat Marcus dus niet heeft. Als zij namelijk het lichaam van de Heer van Johannes hebben begraven, vers 12 van Matthäus 14, dan eindigt dat vers met te vertellen, en zij gingen en boodschapten het Jezus. Ze weten nergens anders heen te gaan met deze droeve tijding dan naar Jezus. Naar hem op wie Johannes al zo vaak gewezen had. En Johannes had al zo vaak laten merken dat hij maar wilde dat ze naar hem toe zouden gaan. Want hij is immers het Lam Gods. En Johannes kan, als het gaat om de zaligheid van zijn discipelen, dan kan hij voor die zaligheid niks doen. Maar dat Lam Gods kan het wel. En toch zijn die discipelen van Johannes al die tijd bij hun meester gebleven. En ze hebben de wijsvinger van hun meester wel gezien toen hij op het Lam Gods wees. Maar ze zijn nooit gegaan. En nu tenslotte, nu de Heere hun meester heeft weggenomen, komen ze bij Jezus terecht. Soms moet de Heer heel wat wegnemen in een mensenleven. Voordat die mens bij de zaligmaker terechtkomt. Soms moet hij hem het allerliefste wat hij had afnemen. Wil die mens eindelijk komen waar hij zijn zaligheid kan vinden. Namelijk in Jezus. Wel, gemeente, wat leren wij uit deze trieste geschiedenis? In een zeker opzicht lijkt deze geschiedenis eerder op een smerige liefdesroman dan op een verhaal uit de Bijbel. Maar niettemin, het is een woord van God. Wat leren we hieruit? Twee verschillende dingen. Verschillende, nogal tegengestelde dingen ook. In de eerste plaats zou ik u er nog een keer op willen wijzen, en dat sluit aan bij de vorige preek over Johannes en over Herodes. Toen wij hoorden dat Herodes toch nog iedere keer Johannes ging opzoeken en dat hij daar ook zijn redenen voor had. Hij hoorde hem graag. En waarom hoorde hij hem graag? Omdat hij wist dat Johannes hem eerlijk behandelde. En omdat hij wist dat Johannes gelijk had. Zijn geweten gaf Johannes getuigenis. En dat geweten plaagde hem. En hij probeerde zijn geweten te bevredigen, niet door te doen wat Johannes zei, maar dan in ieder geval toch wel te luisteren naar wat Johannes zei. Om op die manier een beetje te schipperen en met zijn geweten in overeenstemming te komen. En daarom ging hij. En daarom deed hij ook wel het een en ander. Verschillende dingen die Johannes hem op het hart bond en die Herodes inderdaad moest toestemmen, die deed hij. Allemaal behalve dat ene. Hij hield aan Herodias en aan de zondige verhouding met Herodias vast. En ondanks dat zijn geweten sprak en iedere keer weer luid sprak, al zeker als hij bij Johannes geweest was, heeft hij toch niet echt geluisterd. Als hij bij Johannes was, was hij onder de indruk. En dan nam hij die indrukken mee naar huis. En als hij thuis kwam, dan was hij het nog niet kwijt. Maar daar was Herodias weer. En toen kreeg langzamer zeker Herodias weer invloed op hem. En de invloeden die hij bij Johannes ondergaan had, die werden weer vager en vager. Want Herodias hield hem in haar macht. Herodes zat in een strik. En hij kon er niet uit. Kon hij er niet uit? Jawel. Waarom kwam hij er dan niet uit? Omdat hij er in feite niet uit wilde. En dan komt Salome terug in die zaal nadat ze hem met haar moeder geraadpleegd heeft. En dan zegt Salome dat ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel wil hebben. En we lezen, en de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans enzovoort. Marcus gebruikt hier een woord als het gaat over de beschrijving van de emotionele toestand van Herodes op dat moment. Marcus gebruikt hier een woord dat hij in zijn hele evangelie nog maar één keer op een andere plaats ook gebruikt. En weet u waar die andere plaats is waar Johannes dezezelfde woorden gebruikt? Zeer bedroefd geworden zijnde. Als Jezus met zijn discipelen Gethsemane binnengaat. Dan is de Heere Jezus ook zeer bedroefd. Nou, als Marcus datzelfde woord in het Grieks gebruikt, dan duidt dat erop dat het bij Herodes ook wel erg diep zat, die droefheid. Dat hij het zomaar niet kon overstappen. Dat er een ontzaggelijk conflict in zijn binnenste heerste. Maar zelfs dat was niet genoeg. Toen stond hij op het kritieke punt in zijn leven. Toen kwamen al die vermaningen en al die woorden van Johannes, die hij her en der ontvangen had, allemaal bij elkaar. Tot nog toe had hij iedere keer kunnen zeggen tegen Herodias, nee, ik doe niet wat jij wil. Ik durf dat niet, ik mag dat niet. Johannes is een heilig en een rechtvaardig man. En nu, durft hij het nu nog te zeggen. Nu staat hij voor, zo zeggen wij dan, het blok. Nu is het zijn laatste keus. En gaat een mens nu nog door tegen zijn geweten in te handelen, dan passeert hij een grens, definitief. En Herodes gaat over die grens heen. En hij stuurt die soldaat met de opdracht om Johannes te doden. En toen kwam die soldaat terug. En Herodes heeft dat hoofd ook gezien. Dat hoofd. Hij heeft zo vaak die stem gehoord. Hij heeft zo vaak in die ogen gekeken. En nu ligt dat hoofd op een schotel, bebloed. En het zal nooit meer spreken. En weet u wat er dan gebeurt in het leven van Herodes? Dat hebben we bij het begin van de schriftlezing gelezen. Want de aanleiding voor Marcus om deze geschiedenis te vertellen was dat Herodes over de Heere Jezus had gehoord. Zijn naam, zo lezen we in vers 14, de naam van Jezus was openbaar geworden. En wat zegt Herodes dan als hij van Jezus en van zijn wonderen hoort? Dan zegt hij, Johannes die daar doopte is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. En dan zijn er wel mensen om Herodes heen die zeggen, nee, dat kan natuurlijk niet, want maar wie is deze Jezus dan, zegt Herodes. Ja, de een zegt hij is Elia en een ander zegt ik houd het meer op een van de andere profeten. Maar Herodes zegt, jullie kunnen praten wat je wil. Eén ding weet ik zeker, deze is Johannes die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. Hoort u het? Die ik onthoofd heb. Hij zegt niet eens die ik heb laten onthoofden. Hij schrijft die daad aan zichzelf toe, wetende dat hij de uiteindelijke verantwoordelijke is. Wat zegt dat? Vanaf het moment dat Johannes, dat Herodes dat hoofd van Johannes op die schotel gezien heeft, is hij dat hoofd van Johannes nooit meer kwijtgeraakt. En als hij van Jezus hoort, staat hem dat hele gebeuren weer helder voor de geest. Johannes, die ik onthoofd heb. misschien mag ik het wel zo zeggen, als hij ooit in zijn leven na die verjaardag de kleur rood zag, dan werd hij altijd weer herinnerd aan dat bloed op die schotel. Zijn geweten liet hem nooit meer met rust. Altijd, altijd, altijd was daar die herinnering aan dat hoofd op die schotel. Weet u wat dat is? Voorsmaak van de hel, de worm die niet sterft. De worm die niet sterft. En dat zal ondervonden worden door allen die tegen hun geweten blijven ingaan. Die eindigen in het verderf. Er is niks zo gevaarlijk, gemeente, als tegen ons geweten in te gaan. Er is niets zo gevaarlijk dan over ons geweten heen te stappen. Met name als ons geweten het woord en de wet van God gelijk geeft. We beseffen dat niet, maar elke keer als we weer over dat geweten heen stappen. En iedere keer als we die stem weer smoren, dan gaan we weer een stapje verder en komen we weer een eindje dichter bij het verderf. Totdat die laatste grens gepasseerd is. En dan begint die worm al te knagen tijdens je leven. Om nooit meer op te houden met knagen. En daarom, luister toch naar de welmenende roepstem van de Heere. Als u nog aan de zonde vasthoudt en u weet dat u dat doet. Luister toch naar die stem van de Heere die het goed met u meent. Als hij u die pijnlijke opdracht geeft om te breken met het kwaad. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Val de Heere te voet. Nu het nog het heden der genade is. Zoek de Heere terwijl hij nog te vinden is. Stel het niet uit. Stel het niet uit. Straks is het te laat. U zegt maar dat is alleen maar voor de goddelozen, voor de onbekeerden een woord. Nee, nee, nee. Ik denk dat ook Gods kinderen aan de hand van deze geschiedenis de les meekrijgen dat ze heel nauwlettend erop moeten toezien hoe ze wandelen. Je kan niet zomaar denken, oh, er is een volharding der heiligen en dus komt het met al Gods kinderen wel goed. Je kunt niet denken dat ook al heb je in je leven de genade van de Heere nodig gekregen en de Heere leren kennen en de Heere ontmoet in zijn woord, dat je dan zomaar erop los kunt leven. Nee, de Heere vraagt ook een heel nauwgezet en een heilig leven. Denk u eens aan David. Het gaat hier over Herodes, maar denk eens aan David. Dat is een ander man. Een man uit een andere categorie mensen ook. De man naar Gods hart. Maar niet altijd waakzaam. Niet altijd bedacht op de listen van de vorst der duisternis en het kwaad dat hem aan alle kanten omringt. Zwicht in het uur van de verleiding. Stapt ook over zijn geweten heen. En hij stapt nog een keer over zijn geweten heen. En hij stapt er nog een keer overheen. En dan zegt hij zelf achteraf: mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Want toen ging zijn geweten hem plagen. En toen ging zijn geweten hem herinneren aan zijn grote kwaad. En zolang hij het niet wilde erkennen, zolang hij geen zondaar voor God wilde worden, en zolang hij niet brak van binnen, drukte die hand van de Heere zwaar op hem. En hij zuchtte en kreunde eronder. Hij wilde, hij kon niet op zijn plaats komen. En ondertussen was hij een mens in grote ellende. Daarom zegt hij, wil toch niet stug. Hij zegt het ook tegen geloofsgenoten. Hij zegt het ook tegen Gods kinderen. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Want als je tegen je geweten ingaat, dan doe je jezelf zoveel geweld. zoveel kwaad aan. Gemeente, bezig zijnde met de vraag wat deze geschiedenis ons leert, dan is het niet alleen dat als wij over ons geweten heen stappen, wij op weg zijn naar het verderf en terechtkomen in het verderf. Maar dan zie ik in deze geschiedenis ook een les ten aanzien van de enorme invloed die ouders op hun kinderen kunnen uitoefenen. Ook ten kwade. Ze was zo ongeveer 16 jaar. En toen was ze al in staat en ze had er plezier in om volwassen mannen onder bekoring te brengen met de vormen van haar lichaam en de bewegingen van haar lichaam. En ze blijkt een goede leerling te zijn van haar overspelige moeder. En ze is ook een goede leerling van haar overspelige, goddeloze moeder, als ze zonder enige aarzeling en zonder enige schrik en zonder enig terugdeinzen de eis van haar moeder inwilligt. En als ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel ziet, en wat een gruwelijk gezicht moet dat zijn geweest, dan deinst ze niet terug. Kunt u zich dat voorstellen? Als iemand met een schotel voor u komt staan en met het afgehakte hoofd van een medemens erop, kunt u zich dan voorstellen dat u die schotel zomaar rustig aanneemt? Of zou u dan uw ogen sluiten en gillend wegrennen? Meisjes van 16 jaar, wat zouden jullie doen als dat gebeurde? Maar zo verdorven is dit kind al op die leeftijd. Zo laag is ze al terechtgekomen. En zo is ze gemaakt. Ja, ja, zo is ze gemaakt. Als iemand gezegd had toen dat kind 6 jaar was, over 10 jaar dan sta je met een schotel in je hand, met een bebloed hoofd erop, dan zou niemand het hebben geloofd. Het is toch waar. Zeker, ik weet het wel. In aanleg is zij net zo goed als wij en onze kinderen tot alle boosheid geneigd. Zeker, ik weet het. Wij met onze kinderen zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren. En er deugt van ons niks. Maar dat het eruit kwam bij Salome, dat is voor een groot deel vrucht van het werk van Herodias, want wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Ouders hebben invloed, en grote invloed in het leven van hun kinderen. Het zij door hun woorden, het zij door hun voorbeelden. Wat voor voorbeeld heeft dit meisje gehad in het leven van haar moeder? Wat heeft ze nou van haar moeder gezien? Die wellustige Herodias. En dat brengt mij natuurlijk tot de vraag, wat zien uw kinderen in u? Wat voor voorbeeld hebben ze in hun ouders? Ja, geef daar dan maar eerlijk antwoord op voor uzelf. En kruip nou maar niet weg achter excuses of achter allerlei argumenten, maar wat voor voorbeeld hebben kinderen in hun ouders? Waar bent u nou zo druk mee? Waar gaat u uw tijd in op? Waar leeft u voor? Voor het gezin, voor uw werk en voor allerlei dingen van dit aardse leven. En die kinderen hebben dus ook wel begrepen dat de godsdienst eigenlijk iets is van de buitenkant. Zonder veel betekenis. In ieder geval trekt de godsdienst, trekt de vreze des Heren, trek de omgang met de Heere in uw leven niet door alles heen, zodat alles daar als het ware een stempel van gekregen heeft. Wat zien uw kinderen in u? Dat het verkeerde toch altijd weer trekt? Dat het verkeerde toch altijd weer vat op ze krijgt? Of zien ze de waarde? Zien ze de waarde van de vreze des Heren in uw leven? En leren ze van hun ouders, in het gedrag van hun ouders. Niet eens altijd in de woorden die ze spreken, maar in het gedrag van hun ouders. Zien ze in het gedrag van die ouders het onderscheid tussen goed en kwaad? Met de keuze voor het goede, met het de keuze om toch consequent in de wegen des Heren te wandelen. Wat zijn de maatstaven die aangelegd worden bij allerlei keuzes die we maken? Wat zijn de maatstaven? Bijbelse? Of wereldse? Wat de mens zaait, zal hij ook maaien. En dan is er vervolgens in deze geschiedenis, dat is toch wel pijnlijk, dat het kwade ogenschijnlijk over het goede triomfeert. Het kwade triomfeert hier. Want nou zit Herodes op de troon, met al zijn goddeloosheid. En heer Johannes zit in de gevangenis. En nog even en dan sterft hij in de gevangenis. En er is niemand geweest die al die tijd dat Johannes in de gevangenis zat, een hand naar hem uitgestoken heeft om hem te bevrijden. Ook Jezus niet. Je wist wel dat hij in de gevangenis zat. Maar de Heere Jezus deed niks om hem eruit te halen. Hij kon wonderen doen. Hij kon invloed uitoefenen op mensen, ook op mensen zoals Herodes. Had de Heere Jezus kunnen doen. Herodes kunnen dwingen om Johannes vrij te laten. Maar hij doet niks. En als de discipelen van Johannes, nadat ze hun meester begraven hebben, die boodschap van zijn dood aan Jezus gaan brengen, zoals we dat in Matthäus 14 lazen, dan doet de Heere Jezus nog niets. Want weet u wat er volgt op die mededeling in Johannes 14 vers 12? Dan staat er in het slot van vers 12, en zij gingen en boodschapten het Jezus. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. Dan gaat de Heere Jezus niet in heilige verontwaardiging naar het paleis van Herodes toe, om Herodes eens een keer goed te zeggen hoe hij over hem denkt en hoe God over hem denkt. En dan gaat hij niet naar Herodias toe en dan bidt hij geen vuur van de hemel om deze goddelozen in één keer te verdelgen, zodat ze hun verdiende loon krijgen. Herodes blijft ongemoeid en Herodias blijft ongemoeid. En de vragen komen op, en misschien zijn ze ook wel opgekomen in de harten van die discipelen van Johannes, die dan ten lange leste bij de Heere Jezus kwamen, en toen ze hun verdrietige boodschap gebracht hadden, zagen dat Jezus in zijn eentje wegging. Alleen naar een woeste plaats. En misschien is de vraag toen wel bij hen opgekomen, waar moeten we nou heen? Is God dan wel rechtvaardig? Heeft het kwade dan toch de overhand? Kan de hel dan toch regeren? En hebben de Herodesen en de Herodiassen het hier dan toch aan het, hebben die dan toch de zeggenschap en blijven die ongestraft? Kunnen die zondigen zonder dat het ooit vergolden wordt? Ja, die vragen die zijn heel reëel, gemeente. En die kun je bij allerlei gelegenheden stellen en horen stellen. Het kwaad in deze wereld lijkt ook zo menigmaal de overhand te hebben. En geen wonder dat er mensen zijn die zich eraan stoten. Die zeggen, het hoeft voor mij niet meer. En geen wonder dat er ook oprechte, vrome zielen zijn die botsen met deze problematiek. En die het ook niet meer weten. Die in hevige aanvechtingen verkeren. Ik hoef u alleen maar de naam van Asaf te noemen. Heeft God vergeten? Genadig, en je zou in dit geval kunnen zeggen rechtvaardig te zijn. En wat is er nou van het woord waar? De Heere toch zegt dat het degene die de Heere vrezen wel zal gaan. Nou, dat zie je dan toch bij Johannes de Doper wel anders. Wee degenen die het kwaad doen. Wee, en daar zit Herodes. En daar zit Herodias. En ze kunnen met hun goddeloze leven ongehinderd voortgaan. Hun mijn bestraffing is er elke morgen, zegt Asaf. En hun ogen puilen uit van vet. En ze gaan de inbeeldingen te boven. Kent u dat conflict ook? Het is er. En we kunnen het ook niet ontlopen. Bepaalde tijden in ons leven zitten we er middenin en dan reizen die bange, die benauwende vragen in ons hart op. En dan komt de aanvechting. De aanvechting wat we dan van God moeten denken en wat we van zijn woord moeten geloven. En hoeveel we van zijn woord nog kunnen geloven. En als we dan bepaalde delen van zijn woord niet kunnen geloven, wat kunnen we er dan nog wel van geloven? En staat alles dan niet wankel? En toch komt er een dag van het gericht. Toch zet de Heere straks die goddelozen op glibberige plaatsen. En toch wie in het geloof mag zien, die ziet dat zij op die glibberige plaatsen gesteld worden. En hoe worden ze tot ieders schrik vernield, als in een ogenblik. Hoe moeten zij het leven enden, door angst verteerd in hun ellenden. En dan moet je wel Gods heiligdommen ingaan. En dan moet je wel in het geloof geloven dat God toch een waarmaker van zijn woord is. En er komt een dag van het gericht. En wie zou u dan willen zijn? Wie zou u dan op die dag van het gericht, als God tenslotte komt afrekenen in Christus, aan wie hij het oordeel helemaal heeft overgegeven, aan diezelfde Jezus die hier de eenzaamheid opzoekt en geen hand uitsteekt om de discipelen van Johannes verder te helpen en Herodes en de dood van Johannes te wreken. Als aan diezelfde Jezus alle macht gegeven is, ook om gericht te oefenen, wie zou u dan willen zijn? Herodes? Herodias? Salome of Johannes? Want wat deze wereld laat zien is niet het einde van alles en is ook niet alles. Er komt een dag van de afrekening en dan worden de dingen rechtgezet. En dan krijgen de goddelozen hun verdiende loon. En dan zullen de rechtvaardigen het aardrijk beërven. En niet alleen, gemeente, niet alleen komt er een dag der vergelding waarop alle dingen rechtgezet worden. Er is ook hier op aarde soms al iets van de vergelding te zien. Want waar er nou ook in de wereld de Bijbel gelezen wordt, en waar deze geschiedenis van Herodes en Herodias en Salome en Johannes gelezen wordt, daar wordt de naam van Herodes en van Herodias en van Salome altijd weer met afschuw genoemd. En daar wordt de naam van Johannes altijd door met ere genoemd. Is het waar of is het niet waar? Wat er in Spreuken 10 vers 7 staat, de gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn. Ja, ja, de gedachtenis aan Johannes de Doper, hij zal voor zoveren al tot zegening geweest zijn. De gedachtenis aan zijn woord, de gedachtenis aan zijn boodschap, de gedachtenis aan zijn manier van leven. De herinnering aan wat God in deze Johannes gegeven en door deze Johannes gedaan heeft, kan tot een rijke zegen zijn. Vooral als wij eens een uitgestoken vinger zien, wijzend op het Lam Gods, de gedachtenis aan die boodschap, tot een eeuwige zegen. Maar leest u dan ook de tweede helft van Spreuken 10 vers 7. Maar de naam van de goddelozen, de naam van Herodes, die er zo dichtbij was en er toch niet bij was. De naam van Herodias, de naam van Salome, de naam van de goddeloze zal verrotten. Dat woord gebruikt de schrift. Verrotten. En dan is er nog één ding, gemeente. En dan kom ik bij het ruime, rijke, volle evangelie terecht. Want Gods kind is onoverwinnelijk totdat zijn werk hier klaar is. Gods kind is onoverwinnelijk zolang zijn werk nog niet klaar is. Zolang Johannes nog een taak had te verrichten, liet God hem nog in leven. En kon Herodes niks beginnen, hij durfde niet. En kon Herodias ook niks beginnen. Herodes gaf er de gelegenheid niet voor. Zelfs in de gevangenis blijft Johannes ongemoeid. Hij kan niet meer prediken daar aan de oever van de Jordaan. Hij kan geen mensen meer op Jezus wijzen. Hij kan geen doop meer bedienen aan hen die boetvaardig tot hem komen. Hij zit wat dat betreft werkeloos in de gevangenis. En toch moet hij daar voor de Heere zijn werk nog verrichten. Wat voor werk dan? Nou, af en toe tegen Herodes spreken. Af en toe komt die koning toch op bezoek. Af en toe krijgt Johannes gelegenheid om die koning er weer op te wijzen wat de Heere van hem vraagt. En wat er in zijn leven veranderen moet. Want op die manier moet aan Herodes ook alle onschuld benomen worden. God maakt zich vrij van een mens. En daar moet Johannes bij dienen. En wat voor werk deed Johannes dan nog meer in de gevangenis? Waar gebruikte de Heere hem voor? Wel, kennelijk hebben zijn discipelen vrije toegang tot hem gehad. En hij zal zijn discipelen ook iedere keer gesproken hebben over de dingen van het Koninkrijk Gods. En zo zal hij mogelijk voor die discipelen die nog bij hem gebleven zijn, nog tot zegen zijn geweest. En weet u welk werk Johannes ook nog moest verrichten in de gevangenis? Daar hebben we enige tijd geleden met elkaar ook over nagedacht. Hij moest, en u zegt, nou zegt u iets heel vreemds, iets onbegrijpelijks. Hij moest ook nog in vertwijfeling raken. Hoort dat ook bij zijn werk? Ja. Waarom dan? Omdat twee van zijn discipelen door hem moeten worden uitgestuurd. Naar de Heer Jezus met de vraag, zijt gij degene die komen zou? En dat moest in de Bijbel opgetekend worden. Dat zelfs een man als Johannes in twijfel kan raken. Dat zelfs een man als Johannes het niet meer weet, terwijl hij vroeger zo zeker en zo duidelijk gesproken heeft. Maar dat de twijfel ook in zijn ziel kan toeslaan, zodat hij er angstig en angst en vrees neerzit van heb ik me nou vergist en hoe is het nou met Gods wet en met Gods werk en met Gods weg ook in mijn leven. En dat moest nou gebeuren, opdat het door de Heilige Geest op twee plaatsen zelfs in de Heilige Schrift kon worden opgetekend en opdat het even lang zou kunnen dienen als een stukje onderwijs voor degene die na Johannes in twijfel geraken. En die meemaken wat deze man meemaakte, die in dezelfde aanvechting verkeren, zijt gij het, Heer, die zichzelf ook een raadsel worden en die aan alles beginnen te twijfelen en misschien wel helemaal geschokt gaan worden. En u moet het woord van de Heer in zulke mensen aan de hand van de twijfelvraag van Johannes. En daarom moest hij dat in de gevangenis ook nog meemaken. Dat hoorde bij zijn werk. U moet dat woord van de Heer aangaande die twijfel van Johannes dan maar dienen om moed te geven aan moedelozen. Maar nou is zijn werk klaar. Hij heeft gepreekt. Hij heeft gedoopt, hij heeft gewaarschuwd, hij heeft onderwezen, hij heeft getwijfeld. En nu is het allemaal klaar. En nu kan hij heen gaan. Toen het nog niet klaar was, moest Herodes van hem afblijven. En kon Herodias haar zin niet krijgen. Voordat Johannes alles klaar had, gedaan had wat in Gods plan voor zijn leven stond, kon niemand zijn leven aantasten. Maar nu is het genoeg. Nu heeft hij de raad Gods uitgediend. En wat gebeurt er als een mens de raad Gods uitgediend heeft? Dan neemt God hem weg. En dan zorgt God ook in het geval van Johannes voor een deur waardoor hij heen kan gaan uit dit leven in het leven hierna. Voor hem de eeuwige zaligheid. God zorgt voor zo'n deur. En weet u waar God in het leven van Johannes die deur van maakt? Die deur waardoor hij uit het leven gaat en in de eeuwige zaligheid terechtkomt. Weet u van welk materiaal de Heere die deur maakt? Van de vuile begeerte van een goddeloze koningin. En van het lichtzinnige gedrag van de dochter van die koningin. En van het bevel van een halfdronken koning. En van het zwaard van een scherprechter. Dat is het materiaal waar God die deur van maakt. U zegt, dat begrijp ik niet. Dat is zo onbegrijpelijk. Gemeente, laat dat nou maar onbegrijpelijk zijn. Maar toen het hoofd van Johannes op de grond in de cel viel. En toen die soldaat dat hoofd oppakte en op een schotel plaatste en later aan Salome gaf. En Salome gaf het aan haar moeder. Toen ging de ziel van Johannes van stonde aan tot Christus haar hoofd. En voor Johannes waren er geen vragen meer. De vraag, zijt gij degene die komen zou, was geen vraag meer. De vraag waarom dit allemaal zo moest gaan in zijn leven, was geen vraag meer. Waarom hij zijn vrijheid kwijt was, waarom die beul kwam, waarom hij moest knielen, waarom hij dat laatste nog in zijn leven, het is geen vraag meer geweest. Hij mocht God aanschouwen. In een ogenblik overgegaan uit de donkere cel, uit de gevangenschap, in de heerlijkheid, in het eeuwige licht. Maakt de manier waarop God zijn kinderen thuis haalt nou eigenlijk zoveel uit? Beslissend is het in ieder geval niet. Het materiaal waar de deur van gemaakt is, dat is niet beslissend. Dat kan zelfs zo. En dan is het nog eeuwige blijdschap zal op zijn hoofd wezen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Maakt de manier waarop God zijn kinderen thuis haalt nou zoveel uit. We kunnen wel eens jaloers zijn als we horen van sterfbedden. Waarin en waarover de goede tierenheid en de genade van de Heere zo helder schijnen en stralen dat het geen twijfel meer overlaat. Ik had van de week nog iemand bij mij uit Canada. Die vertelde van het sterfbed van zijn vrouw. 50 jaar. Hoe voor haar eigenlijk het onderscheid tussen hemel en aarde al opgeheven was. En terwijl ze nog op aarde was, was haar geest in de hemel. En ze hoorden het zingen. En ze wist dat ze daar een ogenblik later deel aan zou nemen. Maar zo gaat het niet altijd. Er zijn ook kinderen gods die in een bombardement omkomen en hun lichaam wordt in brokstukken in een tijl geworpen. En samen met de brokstukken van andere vergane lichamen in een massagraf gelegd. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar waar die deur van gemaakt is. Het maakt toch in feite, als het over de gevolgen gaat en over de eeuwige bestemming gaat, niet uit. Als Christus zijn werk gedaan heeft, wat hij als de ten hemel gevaren koning zei, te zullen gaan doen. Dan komt hij. En hoe hij dan komt, ach. Dat is ook iets van zijn vrijmacht en van zijn soevereiniteit. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben. Dan kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen. opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Als je dan maar inderdaad bij de zijnen hoort. En als hij dan je maar kent. En als hij u en mij dan maar op zijn hart draagt. En in de hemel voor ons werkzaam is. Plaats bereiden voor u. En dat is heel persoonlijk. En als hij bezig is met de plaats voor die. Dan heeft hij de naam van die persoon die hij gekocht heeft met zijn bloed in gedachten. En als hij bidt tot zijn vader, voor de noden van zijn volk, dan draagt hij al die namen op zijn hart. Dan moet je wel zo'n gekende des Heren zijn, zoals Johannes. Oh, en misschien wel van mindere kwaliteit en mindere waarde en minder statuur in deze wereld. En misschien zelfs wel een naamloze, maar nochtans bij hem niet onbekend. Als hij dan plaats bereid heeft, dan komt hij. Of je dan jong bent, zoals Johannes. Of oud, stokoud mag worden. Of je een ruim sterfbed hebt. Of dat je uit een autowrak gezaagd moet worden. Opdat gij moogt zijn waar ik ben. En rust kun je niet hebben voordat je dat weet, dat je een gekende des Heren bent. Rustig voortleven kun je toch eigenlijk niet. Want de dood wenkt ieder uur in allerlei vormen. En als we dan sterven en we zijn niet verwacht in de hemel. En er is geen plaats bereid. Omdat we onze plaats nog helemaal hier hadden. En ook niet anders wilden. Ook niet anders zochten. Ook niet anders begeerden. Ach, dan maakt het manier van sterven eigenlijk ook geen verschil. Want dan is het lot van al diegenen die verloren gaan toch hetzelfde. Of je dan een trouw, goed verzorgd sterfbed hebt met allerlei mensen die van je geven om je heen. En als je dan tenslotte je ogen hier op aarde sluit en je laatste adem uitblaast. En je ogen opent in de pijn. Of dat je aan een of andere verschrikkelijke kwaal sterft of met een ongeluk. Het lot is hetzelfde. En daarom, als we dan uit deze geschiedenis eigenlijk zo heel duidelijk de twee levenswegen en de twee levenseinden zien. En de twee eeuwige bestemmingen die zo verschillend zijn als oost en west van elkaar verwijderd zijn en nog veel verder. Zoek, kies dan het leven op dat geleefd. Amen.